Zo, goedemorgen allemaal. Zo ziet u mij maanden niet. En nu met 3 weken alweer. Het kan gebeuren. Haggai, 3 weken geleden heb ik daar een begin mee gemaakt. En ik wil daar graag mee verder gaan. Korte inleiding en herhaling geef ik wel even voor degenen die er niet waren. En dan gaan we door met het laatste deel van Haggai. Ik wil inleidend lezen een stukje uit hoofdstuk 2. Vorige keer hebben we hoofdstuk 1 gelezen. Nu een gedeelte uit hoofdstuk 2. Vanaf vers 11. Hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Op de 24ste dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten: vraag toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden: nee. Daarop zei Haggai: als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam iets van al die dingen aanraakt, wordt hij dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden: het wordt onrein. Toen antwoordde Haggai en zei: zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En zo is al het werk van hun handen, ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere. Kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren er maar 10. En kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. Let toch aandachtig op. Vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24ste dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur, zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft. Die zal ik vanaf deze dag zegenen. Het woord van de Heere kwam voor de 2e keer tot Haggai, op de 24ste van de maand. Zeg tot Zerubabel, de landvoogd van Juda: ik zal doen beven de hemel en de aarde, ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen, de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen. Zo spreekt de Heer. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Tot zover. Haggai, een van de zogeheten kleine profeten, een die na de ballingschap optrad, zijn naam betekent feestelijk. Dat was ook eigenlijk de bedoeling en de opzet van de Heere toen hij zijn volk terugbracht naar Israël. Lange tijd buitenslands geweest in Babel, in de ballingschap, nu in groepen teruggekeerd naar Israël. Leven 536, rond 536 en daarna 520 voor de geboorte van de Heer Jezus. In de zesde tot en met de negende maand. Dus deze profetie van Haggai omslaat maar 38 versen en maar 3 maanden in tijd in die periode. Gods wil was dat zij zich aan hem zouden geven, aan hem zouden wijden en zijn wil leerden doen. Dat was niet vanzelfsprekend. Een mens is nu eenmaal geneigd om eerder zijn eigen wil te doen en te volbrengen dan die van de Heere God, zijn schepper en eigenaar. Mensen, en dat zit in ons bloed, dat zit in ons wezen, dat zit in onze natuur, zijn geneigd bij de Heere God weg te lopen. En ook als we zogenaamd bij hem horen, toch nog onze eigen wil te doen en ons niet overgeven aan de wil van de Heere. Dat is een hardnekkig gegeven in de praktijk. 38 versen, de eerste groep die terugkeerde, daar spreekt Haggai toe. We vinden dat in Ezra en Nehemia 12, dat zijn ongeveer 50.000 mensen geweest die als eerste groep terugkeerden uit de ballingschap. Zij kwamen en legden het fundament van de tempel, maar verder kwamen ze niet. Alleen lag daar het fundament en er kwam geen enkele steen meer bovenop. Een goed begin is misschien soms wel het halve werk, maar lang niet het hele werk. En een goed begin kan soms tegen je getuigen als je er helemaal niets verder mee doet. Dat is toch ook in vele levens, in mensenlevens het geval. Goede voornemens zijn er vaak genoeg, ook aan het begin van een nieuw jaar, maar ze uitvoeren en werkelijk doen en blijven doen is nog heel wat anders. Daar is wel meer energie voor nodig dan alleen maar plannen maken. 14 jaar is er geen tempelbouw tussen 534 en 520 voor de geboorte van de Heer Jezus. Haggai en Zacharias samen profeteren zodat de mensen weer aan het werk gaan aan de tempel. En God voorop stellen en niet zichzelf. Nou, de gouverneur is Zerubabel. Aan het eind, we hebben nog gelezen dat hij nog een speciale profetie ontvangt. En de hoge priester is Jozua. Dat zijn de maatschappelijke en geestelijke leiders van het volk bij die eerste groep teruggekeerde. We hebben gezien de eerste twee punten, oproep om de tempel te herbouwen, hoofdstuk 1. En de belofte van de toekomstige heerlijkheid, hoofdstuk 2, vers 2 tot 10. We gaan nu verder met de belofte van de toekomstige zegen en de profetie met betrekking tot Zerubabel. De laatste twee punten. Even een korte herhaling. Oproep om de tempel te herbouwen. Wat was het probleem? Want elke keer is er een probleem. Misplaatste prioriteiten. Ze dienden zichzelf, ze bouwden hun eigen huizen, dubbeldik. Het hout wat voor de tempel bestemd was, het hardhout wat ze meegekregen hadden, werd opgemaakt om hun eigen huizen mee te bouwen. En voor de tempel was helemaal geen hout, niks meer over om daarmee bezig te zijn. Geen ijver voor het huis. Ze moesten opletten met hun hart, niet alleen hun eigen dingen te doen, maar Gods wil te leren verstaan. De opdracht, ga, haal, hout en herbouw. Dat was de prioriteit die ze hadden laten liggen. De Heere spreekt en handelt. Dat het eerste wat we gezien hebben, eerst waren ze moe, makkelijk. Maar gelukkig daarna moedig en meegaand. Het tweede wat we gezien hebben, kort herhalen, een verkeerd perspectief. Wat hadden ze namelijk voor het oog? Het oude was beter. Het was groter, de oude tempel was een machtig gebouw, de tempel van Salomo zoals we weten. Groots, indrukwekkend, prachtig, maar het was vernietigd, tot de grond toe gelijk gemaakt. En de tempeltje wat er nu kwam te staan, was daar helemaal niets bij. De mensen waren geneigd vast te houden aan het oude En het nieuwe niet te te welkom te heten en te waarderen. 3 keer wees sterk, want ik ben met jullie. 3 keer, 6 keer ook de Heere van de legermachten. God is erbij. Kom op, laat je niet ontmoedigen. Hou je, let op de Heere. We zouden zeggen, Nieuw Testament is gezien. Ziende op Jezus Christus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Let nou op hem. Nou, laat je niet afleiden door het zogenaamd mooie verleden. Wees niet bevreesd, te wachten een heerlijke toekomst. We gaan hoofdstuk 2 vers 11. Wat is het probleem hier? Onrealistische verwachtingen zijn er. Wat verwachten ze namelijk? We hebben het gelezen, dat stukje van de heilig en onheilig. Wordt iets onheilig als ze dat... We lezen het nog een keer. Vers 13 van hoofdstuk 2. Iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met die punten van brood, gekookt voedsel, wijn, olie aan. Wordt het daardoor heilig? Wordt het daardoor heilig? Nee dus. Het grote verschil wat Haggai hier wil laten zien, is dat een mens, als hij in aanraking komt met iets heilig, niet automatisch zelf heilig wordt. Want een mens is van nature, en we weten dat allemaal, onrein. Hij is een zondaar geworden. Vanaf Genesis 3 is de mensheid in zonde gevallen en dat betekent gescheiden van God. Daar is onreinheid gekomen. En een mens wordt niet automatisch weer rein. Daar moet wel iets voor gebeuren, wil dat ooit weer goedkomen. En die mens kan daar zelf helemaal niets aan doen. Hij is eigenlijk buitenspel gezet, want hij moet het allemaal van de andere kant van de Heere God verwachten. Die zal moeten komen. Dat doet hij ook in de hof. Zoek de mens, roep de mens, Adam, waar ben je? Hij is steeds op zoek naar de mens, hij roept de mens. Hij doet alles voor de mens wat noodzakelijk is. De offerdienst wordt ingesteld. De Heer Jezus komt om de prijs, de enige prijs die voldoet, te betalen. Want hij was rein, niet uit een man geboren, maar uit Gods geest, heilig, uit de maagd Maria. Hij was de enige die aan Gods eis kon voldoen. Een onrealistische verwachting is dat je het van jezelf verwacht, van hier beneden verwacht, van mensenkracht. En dat is wat het gros van de mensheid nog steeds doet en niet wil afleren. We zijn zo ontwikkeld in de evolutie van ons denken dat we in staat zijn om geweldige dingen tot stand te brengen. Maar het grootste probleem is door de mens niet op te lossen. Dat is niet de honger, dat is niet het milieu, maar dat is de kloof tussen God en mens. De kloof tussen schepper en schepsel. Dat is het grote probleem. Wat is daarom nodig? Dat is onderwijs. Dat was toen zo. Dat is nu nog steeds zo. Wat wordt hier gezegd? Ga, zo zegt de Heere van de legermachten, hoofdstuk 2, vers 12, vraag toch de priesters onderwijs in de wet. De Joden hadden van de Heere God hun wet ontvangen. En dan bedoelen we niet enkel de 10 geboden, maar dan bedoelen we de hele 5 boeken van Mozes, de Pentateuch. Het fundament onder hun volksbestaan. Het fundament van het verbond wat God sloot met Israël. Daar moesten ze van op de hoogte zijn. Daar moesten ze uit leren wie God was, wie zij zelf waren en waar de oplossing lag. Namelijk in het brengen van offers. Hoeveel woorden daar in die 5 boeken van Mozes wel niet aangegeven worden aan de offerdienst. De tempeldienst, de tabernakel natuurlijk eerst. Dat is onvoorstelbaar. Zo nauwkeurig wordt alles beschreven en omschreven. De maten, de kleding, alles moet aan Gods eis voldoen. En waar moest Mozes het naar maken? Naar het model wat hij op de berg had gezien. En dat was een afbeelding van het hemelse. Het heilige der heiligen, het heilige de voorhof. Zo lijkt dus de hemel ook in elkaar te zitten. En die tabernakel was daar een afschaduwing van. Dus die tabernakel en de tempel waren een stukje hemel op aarde waar Gods wil gedaan moest worden. Dat moesten zij leren, weten, onthouden en nooit vergeten. Dat moest een diepe indruk op hen maken. En daardoor zouden ze weten dat wat daarna gebeurt en wat hij noemt, dat je niet zomaar van je onreinheid afkomt. Dat daar heel wat voor nodig is. Want het bloed, dat moet. Het bloed moet vloeien. Een offer moet gebracht worden. Zonder dat offer is er geen enkele manier om gered en verlost te worden. En dat verwees allemaal naar het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus stierf voor de zonde van alle mensen, van alle tijden, voor heel de wereld. Het enige offer wat geldig is bij God. Daarom zei hij ook aan het eind, voor hij stierf, het is volbracht. En er staat er maar één werkwoord in het Grieks, tetelestai. Dat betekent betaald, voldaan. De prijs is voldaan. De handtekening staat onder die nota die ons is aangerekend. Hij is betaald. Nou, dan mag je wel halleluja zeggen. Toch? Dan mag je wel heel dankbaar en geweldig blij zijn dat God dat niet van u en van mij verwacht. Dat we dat niet hoeven op te brengen, dat we dat niet hoeven op te hoesten. Dat zou onmogelijk zijn. We mogen rusten in de genade van Christus Jezus die alles heeft volbracht. Het hele gewicht van alle zorgen en moeite en strijd, van alles wat we op ons nek hebben gehaald, ons hele leven lang, mogen we op hem neerleggen. Hij heeft het al weggedragen. Het is weg. Het is verdwenen. Ontspan je, geniet van de vrijheid die je in Christus hebt ontvangen, want aan ons is die wet niet gegeven. Toch? Dat lees ik nergens in de schrift. Aan ons is geen wet meer gegeven. Ons wordt in de brieven van Paulus wat aangereikt, onderwijs. En op grond van het onderwijs laten wij alleen maar vermaningen. Geloof nou, vertrouw nou. Ga niet terug naar je oude leven. Blijf nou op de Heer Jezus gericht. Kijk nou naar hem. Hij is het enige wat nodig is. Meer beslist niet. En als je op hem vertrouwt en de Heilige Geest in je woont, dan is het leven van een christen een heerlijk leven, geen gemakkelijk leven, maar wel een heerlijk leven. In de rust. Nou, dan heb je ook geen onrealistische verwachtingen meer. Want wat verwacht je van jezelf? 0,00000. Helemaal niets. Wat verwacht je van de Heere? Meer dan 120%, om het maar zo te zeggen. Dat kan natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken. Alles verwacht je van hem. Heere, gebruik me maar, leer me maar, onderwijs me maar, help me maar een getuige van u te zijn. Ik kan het niet, doe het in me en door me alstublieft. Je kunt je toch geen mooier leven voorstellen dan dat. Alles van hem verwachten en niets meer van jezelf. Als we even 2 Timotheus willen opslaan, het onderwijs wat Paulus aan het eind van zijn leven doorgeeft aan zijn geliefd kind en opvolger Timotheus. Dan staat daar een hele belangrijkste tekst voor u en mij, voor ons als Nieuwtestamentische gemeente. 2 Timotheus 3, vers 16. Daar staat dit. Heel de schrift. Dus alles wat opgeschreven is in de 66 boeken van onze Bijbel. Heel de schrift is door God ingegeven, of letterlijk staat er ingeblazen. Dus de dienstknechten die woorden laten opschrijven. Dat woord is door de eeuwen heen bewaard gebleven. En in de beste vertalingen gelukkig nog goed terechtgekomen. Daar staat, is door God ingegeven en is nuttig, bruikbaar om te 4 dingen te doen. Om te onderwijzen, dus om te leren, om onderwezen te worden. Te weerleggen, dingen aan te wijzen die niet goed zijn. Te verbeteren, dus het goede aan te reiken en op te voeden in de gerechtigheid of in de rechtvaardigheid. Waarom? Opdat de mens die aan God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En het woordje volmaakt in het Nieuwe Testament betekent nooit zonder zonde. Het woordje volmaakt in het Nieuwe Testament betekent volwassen zijn. Volgroeid zijn. Gericht zijn op de Heere God en Hem het werk laten doen. Want anders blijf je een kind. Door het geloof versterkt je. En als je het geloof gebruikt, word je nog sterker. Wat je niet gebruikt, dat wordt slap. Maar je moet het gebruiken. Hem blijven vertrouwen. Heel de schrift is door God ingegeven. En bruikbaar, nuttig, te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Ook wat niet aan ons is geschreven, zoals het Oude Testament, wat aan de Joden is gericht, heeft toch veel leer- en onderwijsstof voor ons. Maar dat wat rechtstreeks aan ons geschreven is, via de apostel Paulus, aan de heidengemeente, aan het lichaam van Christus, dat is direct bruikbaar voor ons. In 2 Timotheus 2 vers 15, hoofdstuk daarvoor, zegt hij dit tegen Timotheus. En eigenlijk over zijn schouder ook tegen u en mij. 2 Timotheus 2 vers 5. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Het woord is het woord van de waarheid. En de waarheid die moet je goed behandelen. Recht snijden, dat betekent onderscheid. Ik ben opgegroeid in een slagerij. Ik heb ook deels daarin gewerkt. En ook een opleiding in gevolgd. Daar leer je snijden. En als ik nu soms in de winkels kijk hoe het vlees erbij is, ligt, dan... Dan denk ik, dat is geen vakman geweest die dat gesneden heeft. Allerverschrikkelijkst. Wat kan het erbij liggen? Je leert exact een runder achtervoet bij wijze van spreken verdelen zoals het hoort. Spier bij spier. Je gaat niet zomaar een stuk eruit, een jaap eruit snijden en dan maar heen snijden. Tuurlijk niet. Het moet netjes verdeeld worden. Soort bij soort en dan precies snijden zodat de draad wordt doorgesneden en het vlees dus ook niet taai oogt en is. Als je het andersom doet, wordt het niks. Verknal je het mooiste vlees. En met het woord is het exact hetzelfde. Het woord moet je recht snijden. Goed verdelen. Wat rechtstreeks tegen mij gezegd wordt, of wat rechtstreeks tegen een andere groep gezegd wordt, je moet altijd weten wie wordt hier aangesproken, wat wordt er gezegd, waarom wordt het gezegd en wanneer werd het gezegd. Oftewel de 7 W's. Als het goed is, heb ik altijd een kaartje bij me. Ja. De 7 W's. Wie spreekt wat tegen wie? Waarom, waartoe, waar en wanneer? Als je die regels toepast bij de uitleg van de schrift, dan snij je de schrift recht. En dan is het zoals God het heeft bedoeld. En dat is de opdracht van Paulus aan Timotheus en via Timotheus eigenlijk ten diepste aan ons allemaal. Onderwijs was en is noodzakelijk. Als je dat niet doet, op de een of andere manier volgt en ook zelf doet, dan raak je onherroepelijk, heb je onherroepelijk onrealistische verwachtingen. En word je teleurgesteld in de Heere God, omdat Hij zou moeten geven aan jou wat Hij nooit aan jou heeft beloofd. Ja, dan word je teleurgesteld. Toch? Dat is niet moeilijk. Het volk was onrein. Dat moesten ze aanvaarden. Wilden ze niet. De Heer alleen is heilig. Oké. Dat is niet makkelijk, maar het is wel zo. Het is een feit. En de zegen komt altijd van de Heer. Hoofdstuk 2, vers 20, terug in Haggai. Ik zal dit vanaf deze dag zegenen, zegt de Heer. We zijn afhankelijk van zijn zegen. Echt waar. Tweede, wat we willen zien, profetie, Zerubabel, wat was het probleem? Onnodige angst. Als je op weg bent met de Heere God, als je hem hebt leren vertrouwen, dan is het niet altijd gemakkelijk. Het is soms makkelijker om het heft in eigen hand te nemen dan de hulp van een ander in te roepen en te verwachten. Dat doen we als mens normaal al niet gauw. Je moet wel helemaal niks meer kunnen, wil je een ander vragen om hulp. Een ander is soms heel blij en staat soms klaar om te helpen, maar wordt niet gevraagd. Dus ja, dan gebeurt er niks. De Heere God wil onze helper zijn. Daar is hij niet te groot en daar is hij niet te klein voor. Dat wil hij. En onnodige angst leidt tot, ja, dat stopt de groei. Dat valt het vertrouwen aan, want je gaat wantrouwen kweken. En dat is heel gevaarlijk. Nou, tot vijf keer toe komt in dit gedeelte, hoofdstuk 2, 21, 24, we hebben het gelezen, komt het woordje ik zal voor. Als de Heere zegt, ik zal doen, ik zal dit, ik zal zus, ik zal zo, ik zal u maken tot, dan is zijn woord waar. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld, heeft de Heer Jezus zijn discipelen beloofd. Daar hoefden ze dus niet aan te twijfelen. Ook toen hij wegging naar de hemel en hij hen alleen liet, was hij toch in de geest bij hen. Ze hebben op hem vertrouwd en geweldige dingen durven doen die een mens uit zichzelf niet zou doen. God stelt ons tot dingen in staat die wij zelf voor onmogelijk hadden gehouden. Zo werkt dat. Ik zal, zegt de Heere. Dank u. En dat voedt het vertrouwen op een geweldige manier. En als je vertrouwen sterker wordt, word je ook, en dat is een vrucht van vertrouwen, vrijmoediger. Dan ga je daar bijna automatisch van getuigen. Dan is dat niet meer een opdracht, dan is dat een overvloeien van dankbaarheid, overvloeien van vertrouwen, wat zich uitspreekt naar andere mensen om je heen. Je bent vrijmoedig. Je hebt moed, want de angst is weg. Je keel is niet dichtgeknepen, maar de woorden komen er zomaar uit. Omdat de Heere je kracht is, je sterkte. Zerubabel is de gouverneur van Juda, of de landvoogd, zoals er in andere vertalingen staat. Dus hij heeft een pittige opdracht om dat volk te leiden en te besturen. En hij is hier eigenlijk al, hij zit in de koninklijke lijn op weg naar Bethlehem. Uit hem en uit zijn lijn zal de Messias geboren worden. Want over de schouders van Zerubabel is dit al een profetie die heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Want wat zal de Heer Jezus worden en doen als hij terugkomt op deze aarde? Als zoon van David zal hij zitten op de troon van David in Jeruzalem en gaat hij regeren. De Messias komt, de gezalfde des Heren zal die lijn van David voortzetten. Destijds geboren in Bethlehem als de zoon van David, zal de rechtmatige opvolger zijn van de troon. En hij zal vrede brengen. De duivel wordt opgesloten voor een korte tijd en hij zal vrede brengen. Ware vrede. U weet dat de duivel als de grote vijand, ook van u en mij, wat zijn namen zijn. We weten de namen van de Heere God, maar we weten ook de namen van de duivel. Hij is van oorsprong, wat is hij van oorsprong? Een engel van het licht. Hij doet zich ook voor nog steeds als een engel van het licht. Hij is, wat is hij vanaf de beginnen, zegt de Bijbel? Hij is de moordenaar van de beginnen, de moordenaar. Ik zag laatst een reportage uit Amerika. Er is een nieuwe film gemaakt door de pro-life beweging. Hoe de abortus een relatie heeft met de Satanskerk. Dat is ongelooflijk. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. Dus het is geen wonder dat hij daarachter zit. En niets liever wil dan mensen vermoorden. Hij is ook de vader, dat werd net al gezegd, de vader van alle leugens. Dat zijn zijn titels. En daarmee probeert hij u en mij te beïnvloeden en ons vertrouwen in de Heere God te verminderen. En dat lukt hem aardig. Drie weken geleden zei ik u iets over die politieke correctheid in de kerk. Weet u wat dat doet? Politieke correctheid, dat is dus meepraten met de wereld, kort gezegd, is niet onschuldig. Het beperkt de vrijheid van meningsuiting. Het doet de waarheid geweld aan. De wetenschap doet onderzoek, maar werkt vaak toe naar de gewenste uitkomst. Als wij zien hoe abortus wordt gepropageerd, hoe de schepper buitenspel wordt gezet en de mensen alleen maar hun zelfbeschikkingsrecht uiten en daaruit leven, en wij en ook een hele gendergekte over ons heen krijgen met het ombouwen en verbouwen van mensen en het weer terugverbouwen, want ze zijn niet tevreden. En de Hopkins Universiteit die ermee begonnen is in Amerika, die wil het niet meer doen, want die heeft gezien hoeveel ellende het brengt. Die zijn ervan teruggekomen, maar dat hoor je niet, dat staat niet in het nieuws. Alle waarheid die de wereld brengt, daar zit een luchtje aan. Alle onderzoeken die zogenaamd correct zijn, je moet maar even kijken, daar moet even nagaan zijn of dat wel echt klopt. Want ze hebben een agenda en daar wordt aan gewerkt. En daar zit er ook één achter, die niets liever wil dan de dood brengen, de leugen vertegenwoordigen en deze wereld kapot maken. Want hij weet dat zijn einde nabij is en zijn tijd kort. Vandaar dat hij rondgaat als die bekende briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dat deed hij al hier in de koninklijke lijn, die al werd aangevallen, maar de Heer Jezus zal Gods knecht zijn. Jesaja spreekt erover, de knecht des Heren. Hij zal zijn wil volledig volbrengen. En dat is onze rust en onze zekerheid. Ik heb een paar dingen even op een rijtje gezet. Nou, het eerste probleem wat we de vorige keer was, misplaatste prioriteiten. Wat is de oplossing? God eerst. Hij is de eigenaar, de schepper van ons leven. Wij zijn verantwoording schuldig ten opzichte van hem. En ieder mens, ieder schepsel ten diepste. Het is een truc van de boze om die te ontlopen. Het tweede wat we zagen, een verkeerd perspectief, was de oplossing. Het nieuwe leven wat Yahweh, de eeuwige trouwe God, geeft in de Ik Ben. In Jezus Christus, ten diepste. Wat we nu gezien hebben was onrealistische verwachtingen. Wat is de oplossing? Dat is onderwijs van de leraar met een hoofdletter. Jezus Christus, de leraar bij uitstek. En u weet dat die leraar was, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En waar zit dat hart van de duivel? Ontzettend hoog. Hij is zo hoogmoedig. En de schepper is nederig. Een omgekeerde wereld, bij wijze van spreken. Probleem, onnodige angst. Oplossing is vertrouwen. En je helemaal toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Dat is Haggai ten voeten uit. Daarom is zijn naam ook feestelijk. Want wie deze problemen aanpakt in zijn eigen leven en de oplossing zoekt bij de Heere God in de Schrift en Jezus Christus, die zal dat feest diep in zijn hart ervaren. Bevrijd van zichzelf. Eigendom van hem die de bevrijder is. En nu een nieuw leven levend, wat nooit, nooit ophoudt, maar dwars door de dood het eeuwig leven ontvangt. Heerlijker kan het niet. Beter kan het ook niet. Ik wens u een gezegend nieuwjaar. Met deze vier oplossingen kunt u verder. Werk er alsjeblieft aan. Ook voor uzelf en ook om een zegen te zijn voor uw omgeving. De Heere zegene zijn woord aan jullie, maar ook aan mijn eigen hart. Halleluja. Amen. Heer onze God, we zijn u dankbaar voor onderricht uit de Schrift. Voor uw woord. En help ons het recht te snijden. Zodat we het ook verstaan. En wij voluit leren vertrouwen op u die spreekt door dat woord. We danken u, Hemelse Vader, dat u ons zo hebt lief gehad. Dat u het liefste uw Zoon hebt gegeven. En dat hij als offer heeft gediend, maar ook heeft overwonnen, opstond uit de dood en eeuwig leven aan het licht heeft gebracht. Dank dat u ons leert naar hem toe te vluchten, van hem te leren en bij hem te blijven. Zodat ons leven hier op deze aarde vruchtbaar wordt, tot eer en glorie van uw naam. We danken u dat u de eeuwige bent, maar ook straks de rechter zult zijn over alle die nu nog hun eigen leven leven. Leer hen te vluchten naar de Heer Jezus Christus, onder wiens vleugels alleen veiligheid en bescherming is tegen uw oordeel. Kom tot uw heerlijk en heilig doel. Leid ons en leer ons en ga ons voor in dit nieuwe jaar uit genade en omwille van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.